Mijn naam is Matthijs Dingjan en welkom bij Mannenbrein, de podcast over liefde. De plek waar ik samen met mijn gasten en met jou de liefde aanbid en onderzoek. Niet door je te vertellen hoe het moet, maar juist door je uit te nodigen om zelf te gaan experimenteren met wat voor jou werkt. In de podcast krijg je inzichten, kwetsbare verhalen en praktische adviezen over de liefde, daten, relaties en alles wat daaromheen hangt. Zodat je in jouw eigen leven meer liefde kan voelen, ervaren en zijn. Enjoy. Welkom bij de Mannenbrein podcast, waarbij ik de vraag bespreek. Hoe weet je nou of het contact met jouw date richting een relatie gaat? Hoe kun je daar nou rust in vinden? Dat je ziet van, dit gaat goed. Hij heeft serieuze intenties met me. En ik kan hier daadwerkelijk op vertrouwen dat hij er serieus in staat. Versus de situatie waarin je eigenlijk een beetje zorgen moet maken. En waarin het niet de goede kant op gaat. En ik zal je daar een concept in meegeven dat voor gigantisch veel helderheid gaat zorgen. Waardoor je daten in één keer begrijpt. En dat is wat ik ook hoop te doen met alle content, alle cursussen, alle programma's die wij maken. Jou de tools geven om in de huidige moderne datingwereld, liefdeswereld, een optimaal gelukkig liefdesleven te creëren. Want dat is mogelijk mits je de juiste tools, de juiste informatie hebt en de juiste liefdesblauwdruk. Maar dat is een onderwerp voor een andere podcast. Vandaag wil ik wat meer op de vaardigheidkant focussen. Gewoon hoe je nou van punt A, geen relatie, naar punt B, relatie, gelukkige relatie gaat. Om eerst eventjes helemaal uit te zoomen. Van wat ik vaak zie, is dat voor veel mensen het gewoon onduidelijk is waar ze nou precies op moeten letten. En ze heel erg bezig zijn met, app deze persoon snel terug. Bijvoorbeeld als ze mijn appje hebben gelezen, krijg ik dan direct een reactie. Of hoe lang zit er tussen de appjes? Zeggen ze dat ze mij leuk vinden? Zeggen ze dat ze klaar zijn voor een relatie? Komen ze net uit een lange relatie? Wat is hun geschiedenis van relaties? Zo vertelde iemand laatst aan mij dat ze met een man aan het daten was. Die vertelde dat hij na 3 maanden het niet voelde bij iemand en dat contact beëindigd had. Dus dat zei gelijk van, maar heeft hij dan bindingsangst? Of hoe zit dat dan? Wat als je dat bij mij heeft? Dus mensen die pakken eigenlijk allerlei zaken erbij en hopen daar maar een soort beeld van uit te creëren van, zit het goed tussen mij en deze persoon? Waarbij op het moment dat ze een interpretatie hebben van een situatie dat het niet goed zit, ze gelijk in paniek schieten. En wanneer ze bevestiging krijgen dat het goed zit, dat ze dan weer eventjes rust ervaren. Want een gigantische rollercoaster is en voor ontzettend veel angst, twijfel en onzekerheid kan zorgen. Als dat je staat van zijn is en je gaat van die staat van zijn vervolgens in het contact staan met die date, dan komt dat de aantrekkingskracht, de gevoelens, de liefde uiteindelijk niet ten goede. Dus wat ik hoop is dat deze podcast je echt rust gaat brengen. Dat je begrijpt hoe het nu zit tussen jou en de persoon met wie je aan het daten bent. Of als jij op dit moment niet aan het daten bent, maar je wilt je weer open gaan stellen om mensen te ontmoeten. Dat dit concept je rust geeft, omdat je weet wanneer je uiteindelijk op het relatiepad zit versus het situatiepad. Of zelfs als je al in een relatie zit. Ik weet niet waarom ik relatie zeg. Dat is blijkbaar ook relatie deze podcast moet uitspreken. Dan zal dit conceptje ook helpen om te zien of er nog punten zijn die jullie kunnen verbeteren. Maar daar wordt straks allemaal duidelijk. Het is belangrijk om eerst te beginnen bij het concept relatiepad versus situatiepad. Waarbij het zo is dat het situatiepad zich kenmerkt door een vage situatie. Jullie spreken wel af, jullie zijn wel in contact, maar wat jullie nu precies van elkaar zijn, daar ontstaat wat onduidelijkheid over. Dat is een beetje vaag. Het situatiepad kan ook zo zijn dat het niet zo vaag is, omdat het uitgesproken is dat hij bijvoorbeeld geen relatie wil en dat jullie een friends with benefits zijn aangegaan. Wat ook een soort van situatie is. De reden ook waarom ik dat bij het situatiepad stop en niet bij het relatiepad, is omdat je bij het relatiepad echt vanuit mag gaan dat iemand een relatie wil, een officiële uitgesproken relatie, een stelletje wil vormen. Dus je bent op punt A, geen relatie, en je gaat naar punt B toe. We hebben nu uitgesproken dat we een relatie hebben en de buitenwereld mag dat weten. Als ik terugkom bij het situatiepad, dan zijn daar meestal onderwerpen die niet besproken worden uit angst dat als je dat bespreekbaar maakt, dat je de ander verliest. En je ziet daar ook vaak dat één van de twee de ander net wat meer wil dan die ander hen wil. Het situatiepad. Ik heb een korte vraag. Helpt deze podcast jou in je liefdesleven? Zo ja, zou je ons dan willen helpen om de podcast te laten groeien? Door de podcast te delen, te abonneren of een review achter te laten. Op die manier kunnen we nog meer mensen bereiken om hen te helpen aan een gelukkige relatie met zichzelf en een fijne partner. En ik kan niet genoeg benadrukken hoe erg jouw steun daarbij helpt. Mijn dank is groot. Nu snel verder met de podcast. Bij het relatiepad zie je twee mensen die elkaar interessant vinden en zoiets hebben van eens kijken als ik hier ga investeren in deze persoon, of er gevoelens komen en of dit wellicht uiteindelijk een relatie kan worden. En daar zie je eigenlijk altijd een patroon in hoe zo'n relatie zich ontvouwt. Hetzelfde als bij het situatiepad. Ook daar zijn bepaalde patronen. En die patronen gaan we uitdiepen en ik ga je vertellen waar je op kunt letten. Oké, situatiepad versus relatiepad. Die patronen kun je zien als een soort verhalen die je met elkaar gaat schrijven. Het verhaal wat jullie contact definieert. Bij het situatiepad zie je twee soorten verhalen terugkomen. Het eerste verhaal is een lustverhaal. Een lustverhaal draait vooral om intimiteit, om seks, om misschien een leuke date hebben met elkaar af en toe, eens in de zoveel tijd, of een weekendje weg te gaan zelfs. Soms zelfs op vakantie te gaan, maar echte gevoelens zijn er niet. Het is meer een soort gezelschap of het is echt lust. Friends with benefits is bijvoorbeeld een voorbeeld van zo'n soort contact. Een liefdesverhaal gaat een stapje verder. Er zijn wel degelijk emoties en gevoelens die in dat verhaal ervaren worden. Vaak door één partner die dat dan heeft, dat aangeeft en dan blijkt dat de ander er toch anders in staat. Maar soms ook door beide partners, waarbij beide mensen echt gevoelens voor elkaar hebben, maar toch geen relatie wordt. Bijvoorbeeld, je hebt een affaire met iemand die in een relatie zit. Die al heel lang zegt van ja, ik ga mijn partner echt verlaten, want we hebben zoveel problemen en ik wil dat niet meer, maar het kan nog niet. En dan komen een van de duizend redenen waarom dat nog niet kan. Waardoor je soms maanden of zelfs jaren in een situatie kan blijven zitten dat je eigenlijk tweede keus bent en dat je af en toe wel misschien met die persoon afspreken, jullie uitspreken hoeveel gevoelens jullie voor elkaar hebben, maar het wordt geen relatie. Of jullie hebben gevoelens voor elkaar, maar elke keer als het richting een relatie zou moeten gaan, wordt er bindingsangst getriggerd. En verdwijnt die persoon uit contact. Vervolgens later, als alle gemoederen weer gekalmeerd zijn en je het gevoel hebt van oké, ik kan hem eindelijk loslaten en ik ga verder, boom, en je krijgt weer een appje van hem en jullie beginnen weer van vooraf aan. Of jullie zijn aan het daten met elkaar. En jij hebt zoiets van, nou, als ik dit gewoon lang genoeg volhoud, dan wordt het hopelijk wel een relatie. Maar ja, er zit niet echt progressie in het contact. Het blijft een beetje hangen. En jullie hebben wel een soort van iets. Misschien heb je ook wel eens wat vrienden van hem ontmoet. Zoals een weekendje weg. Maar uitgesproken dat jullie een relatie hebben, of überhaupt een soort van open, eerlijke gesprekken hebben over wat jullie aan het doen zijn, die zijn er niet echt. Of als ze hier al zijn, dan krijg je een beetje vage antwoorden, waardoor je eigenlijk nog steeds niet echt weet wat het nou precies is. En je durft ook niet verder te vragen, omdat je misschien bang bent om hem dan kwijt te raken. Dus je neemt een beetje genoegen met de situatie zoals die is. Waarbij er dus wel degelijk gevoelens kunnen zijn. Daarom is het belangrijk om te beseffen dat gevoelens alleen niet voldoende zijn. Maar daar zal ik zo dadelijk nog meer op ingaan. Bij het relatiepad schrijf je een levensverhaal. Tuurlijk, niet elke relatie is voor het leven. I get that. Maar er is in ieder geval een intentie vanuit beide partners om een relatie aan te gaan zonder te weten hoe lang die gaat duren. En soms zelfs een intentie om die relatie aan te gaan voor de rest van je leven. Tenzij, ja, ik bedoel, het kan van alles gebeuren, maar je doet in ieder geval je best daarvoor. Een levensverhaal betekent dat beide partners kwaliteiten meebrengen waardoor ze een officiële relatie kunnen laten werken. Ze zijn toegewijd aan de ander. Wat ze laten zien in aandacht die ze geven. Wat ze laten zien in het feit dat als er een moeilijk moment is, dat ze daar dan een gesprek over durven aan te gaan. En verantwoordelijkheid durven te nemen over de dingen waar ze mee rondlopen. Het feit dat ze die andere persoon betrekken bij hun leven. En dat ze jullie samen ook een nieuw leven gaan creëren. Dat betekent een levensverhaal. Dat je echt merkt dat jullie er hetzelfde in staan. Van elkaar houden, met elkaar willen zijn. Je voelt dat. Het voelt veilig. Er is duidelijkheid. Er is helderheid. Terwijl die andere twee verhalen, een lustverhaal en een liefdesverhaal, vaak wat vager kunnen zijn. Onveilig kunnen aanvoelen. Dus dit zijn de verhalen die je kunt schrijven met iemand en die bepalen in wat voor situatie of voor relatie je nou eigenlijk zit. Nu, wanneer jij iemand ontmoet, bijvoorbeeld via online dating, je spreekt voor de eerste keer af, dan wordt er eigenlijk vanaf dat allereerste moment dat jullie contact hebben op een online dating website, vindt er al een filtering plaats met of iemand richting een situatiepad of een relatiepad stuurt. Heel simpel voorbeeld. Stel, binnen de eerste paar berichten gaat het vrijwel direct over seks. En nou, je wimpelt dat een beetje af, maar een paar berichten verder gebeurt dat weer. Dan is dat een hele duidelijke indicatie dat iemand hoogstwaarschijnlijk interesse heeft in een lustverhaal. Maar niet meer dan dat. Stel, je gaat erop in. Dan zou het zo kunnen zijn dat zo'n verhaal doorevolueert naar een liefdesverhaal. Omdat hij je toch leuker begint te vinden, elkaar vaker afspreken en er gevoelens komen. Terwijl hij misschien helemaal niet open stond voor een relatie, maar zoiets heeft van, oeh ja, er komen nu toch wel gevoelens. Het zou zelfs kunnen dat jullie dan alsnog een switch maken naar het relatiepad en een levensverhaal. En dat jullie zoiets hebben van, ja, dit voelt zo goed. Hier gaan we voor. We gaan kijken of dit echt wat kan worden. Maar de kans dat dit gebeurt is klein. Maar ik vind het wel belangrijk om te noemen dat het kan, omdat er zijn altijd uitzonderingen op elke regel. Vooral in het daten en relaties. Daar kan van alles gebeuren. Maar er zijn wel duidelijke patronen. En als je die patronen negeert, is de kans op teleurstelling heel groot. Terwijl als je die patronen herkent, er iets mee kan doen, en sterker nog je eigen patroon kan creëren, namelijk het patroon van een relatiepad, dan heb je de grootste kans op een gelukkige relatie met jezelf en een fijne partner. En ik zeg ook een gelukkige relatie met jezelf, omdat dat relatiepad, geloof me, een stuk fijner pad is om te bewandelen, veel minder stress oplevert en je daarin ook echt kunt doorontwikkelen als mens. Dat je vaak die steun voelt van je partner, je moeilijke gesprekken kan voeren, waar je veel kan leren over je eigen liefdesbouw, dat je onzekerheden, je steun krijgt om je doelen in het leven na te jagen, noem allemaal op. Oké. Dat dus gezegd hebben dat er op elke regel een uitzondering is, is het wel belangrijk om dan die patronen te herkennen. En als we dan kijken naar het relatiepad, dan is het patroon meestal iets als, jullie ontmoeten elkaar, het kan in het echte leven, op een verjaardag, op een evenement, op werk, of online, via online dating, sociale media, wat dan ook. En vanaf dat moment wordt er meestal online contact gehouden via WhatsApp. En dan komt er op een gegeven moment een eerste date. En als die leuk is, blijf je er nog wat appen, komt er een tweede date. En die eerste date is eigenlijk een soort kennismaking waarin je ziet of er aantrekkingskracht is. Vind ik deze persoon aantrekkelijk. En is ook een connectie. We hebben het gewoon naar ons zin samen. Is er chemie? Kunnen we lachen? Kunnen we gewoon lekker praten? En als dat goed zit, en er zijn verder geen grote signalen dat iemand bijvoorbeeld overdominant is, of echt heel erg verschilt van jou, of dat, weet je, dan, als die signalen niet aanwezig zijn, willen de meeste mensen wel een tweede date op dat relatiepad. En vanaf dat moment is niet alleen die aantrekkingskracht en de connectie belangrijk, maar gaan mensen ook meer kijken naar een diepe aantrekkingskracht, een diepe connectie. Waarbij diepe aantrekkingskracht gaat over bewondering voor de persoonlijkheid en hoe die persoon in het leven staat. Wat zijn de keuzes die je maakt? Hoe vertel je over je familie? of over je vrienden, of over wat je belangrijk vindt in het leven. En matcht dat? Is dat bewonderingswaardig voor jou? Heb je zoiets van, ja, deze persoon bezit kwaliteiten die ik inspirerend vind, die ik mooi vind? En ook een diepe connectie. Oké, we hebben het gezellig met elkaar, maar wat als we iets vertellen wat we moeilijker vinden? Of een kwetsbaar iets delen? Voel ik me dan gezien en gehoord? En kan de ander dat ook? Dus kan ik de ander ook echt zien en horen? Want dat schept ook weer vertrouwen. Omdat je meer met elkaar deelt dan je op een eerste date wellicht met mensen zou delen. Wanneer die elementen er zijn, dan zie je vaak dat er gevoelens gaan ontstaan. En dan hebben we zoiets wat we ook wel de verliefdheidsdrempel noemen. Dat betekent dat er dusdanige gevoelens zijn dat jullie zoiets hebben van, ja, dit is echt leuk. Ik ben verliefd. En ik zou hier wel een officiële relatie van willen maken. Daarbij is het belangrijk dat iemand ook relatie ready is, relatie klaar. Als iemand een blauwdruk heeft dat een lustverhaal of een liefdesverhaal nog wel kan, maar op het moment dat er echte toewijding en commitment is, echte verbinding, dat er allerlei angsten en onzekerheden getriggerd worden, dan kan het zijn dat ze op dat moment uit het contact gaan. En dan zit je dus meer in dat liefdesverhaal. Nu, wellicht dat je nu denkt van oké, dus ja, zelfs als er aantrekkingskracht is, zelfs als er een connectie is, zelfs als ik misschien diepe aantrekkingskracht voel voor de ander, omdat ze gewoon een mooi leven leiden, mensen goed behandelen, noem op, en ik voel een diepe connectie, want we hebben het wel degelijk over diepe dingen, en er komen misschien wel gevoelens, dan nog kan het dus geen relatie worden. Nou, lekker dan. Dan zit ik al die tijd misschien te investeren in iemand, en heb ik helemaal gevoelens, dan blijf ik alsnog met een gebroken hart achter. Nou, gelukkig is er iets waar je op kunt letten. Namelijk het allerbelangrijkste signaal of je nou een levensverhaal of een lust- of liefdesverhaal aan het schrijven bent. Of wat de uitkomst gaat zijn van het verhaal dat jullie aan het schrijven zijn. En dat is dus progressie. Progressie op 3 niveaus. Er is progressie van het relationele stuk. En dat is eigenlijk wat ik net al noemde. Is dat er, we zijn op punt A, er is geen contact. Jullie komen in contact, jullie gaan de eerste D doen. Helemaal naar punt B, we zijn een officiële relatie begonnen. We zijn een uitgesproken stelletje en de wereld mag het weten. Waarbij je ziet dat in die tussentijd jullie je steeds meer als vriend en vriendin gaan gedragen. Jullie levens raken meer vervlochten. Je behoudt nog steeds je autonomie. Het is niet dat je compleet alles overboord gooit en je helemaal op die ander stort, wat een symbiotische relatie zou kunnen zijn. Nee, je behoudt je autonomie, je behoudt je eigen leven en je gaat de verbinding echt aan. En de ander krijgt een steeds belangrijker plekje, een steeds groter plekje in jouw leven en jij krijgt dat in zijn leven. Daarbij zie je dat er vaak een soort volgordelijkheid is. Dus meestal is de eerste date nog een beetje laagdrempelig, tenzij jullie elkaar misschien al wat beter kenden of er gewoon heel leuk contact was en jullie iets spontaans willen doen en jullie maken er een wat leukere, spontanere date van. Je gaat naar een concert van een band die jullie allebei tof vinden. Dus het is niet per se dat het altijd maar een wandeling of een koffietje of een drankje doen moet zijn. Maar meestal is die eerste date wat laagdrempeliger. En als die aantrekkingskracht in de connectie er is, dan zie je dat iemand consistent in het contact blijft. Dus niet opeens een week verdwijnt. Maar eigenlijk de dag daarna of die avond daarna een berichtje stuurt. En dat het contact tussen de eerste date en de tweede date door blijft lopen en dat er dus ook een tweede date wordt ingepland. En dat het misschien in het begin, want dat is ook in Nederland nog vaker het geval, de man daarin wat meer initiatief neemt. En als dat ook weer leuk is, dan zie je dat dat ook wat meer, vooral in Nederland, wat gelijkwaardiger gaat worden. Dus dat de vrouw bijvoorbeeld ook zegt, oh, nou ja, ik neem de volgende keer jou hier mee naartoe. Of je komt zelf met een date initiatief. En dan zijn die echt aan het daten. En op een gegeven moment is het wellicht zo dat jullie ook thuis gaan afspreken. En dat is ook gelijk een belangrijk signaal trouwens van het relatiepad. Ik ga erover uit dat jullie dus misschien nog niet thuis hebben afgesproken. Omdat je op het relatiepad op relatiegerichte dates gaat. Activiteiten onderneemt die je ook met een partner zou ondernemen in een officiële relatie. Terwijl je bij het situatiepad vaak thuis afspreekt. Het kan soms sneaky zijn. Soms zie je dat de mannen dan zeggen, ja, ik kan gaan wat leuks doen. En op de dag zelf van, oh ja, die plek waar ik je mee naartoe wilde nemen, ja, dat is dicht, maar hey, we kunnen altijd bij mij thuis dat ik wat voor je kook en dat we daar een drankje doen. Nu, ik zeg niet direct dat deze man uit is op een lustverhaal, maar dat is wel een hele grote kans. Je ziet dat daar vaak thuis afspreken of 's avonds laat afspreken of last minute afspreken. Dat zijn signalen van het situatiepad. Nou, schrik niet dat als jij 3-4 dates hebt gehad met een man en het waren allemaal relatiegerichte dates en hij wil een keer spontaan of een keer wat last minute afspreken. Hey, tuurlijk, daar is ook ruimte voor. Het is niet dat het altijd maar helemaal veruit van tevoren strak dichtgepland moet zijn. Nee, tuurlijk. Avontuurlijke kwaliteiten, spontane kwaliteiten zijn ook op het relatiepad hartstikke welkom. Goed. Op een gegeven moment is er ook een moment dat jullie het thuis gaan afspreken, dat jullie met elkaar in bed belanden. En breng me bij een tweede soort momentum en dat is passioneel momentum. Op het relatiepad zie je dat een man het oké vindt om daar even mee te wachten. Het contact draait niet hoofdzakelijk om seks. Nu, hij laat misschien wel merken dat hij aantrekkelijk vindt, aan je wil zitten, je wil zoenen en wellicht vind je het fijn en ga je er ook al mee. Maar stel je merkt dat het voor je te snel gaat en je geeft het aan, dan respecteert hij dat. Terwijl bij het situatiepad het vaak juist alleen maar om seks draait, wat je dus soms al vanaf moment 1 op zo'n Tinder-date kan zien. Of Tinder-date, Tinder-gesprekken. Dan pak ik gelijk Tinder erbij, maar het kan op elke online dating app natuurlijk. Dat passioneel momentum heeft ook wel een fysiek component. Dat je bijvoorbeeld de eerste date, nou, misschien wel een knuffel geeft, misschien elkaar wel een beetje aanraakt, misschien ook wel zoent, heel misschien hand in hand loopt. Maar dat is ook best wel voor veel mensen... Nou, hand in hand lopen bewaar je toch wel voor wat later als je al echt elkaar wat beter kent. Ik zeg niet dus dat het verkeerd is dat je dat op een eerste date doet. Voel aan in het moment of dat goed voelt voor jou. Maar je ziet dat daar ook een soort opbouw in is. En dat misschien zoenen jullie wel op de derde date. Het kan ook zo zijn, en dit is ook nog wel belangrijk, dat bij jullie helemaal omgedraaid is. Dus jullie hebben elkaar ontmoet op een feestje, allebei gedronken en jullie gaan 's avonds met elkaar mee naar huis. Jullie hebben seks. En je zijn dus eigenlijk vrij spoem. En ik er begonnen bij heel hoog passioneel momentum. Opeens is er eigenlijk al het meest intieme wat je met elkaar kunt beleven op fysiek niveau. Dan zie je op het relatiepad dat iemand het niet erg vindt om daarna terug te schakelen. Dus dat je misschien daarna 2 dates hebt waarbij je geen seks hebt met elkaar. Misschien weet je wel, maar dat er wel aantrekkingskracht is. Maar dat niet per se hoeft. Want hij heeft interesse om je echt te leren kennen. Hetzelfde is zo dat stel je ontmoet elkaar op vakantie en je ziet elkaar heel veel en je onderneemt eigenlijk al activiteiten en zo die normaal gesproken wellicht wat verder op het relatiepad zouden komen, zoals bij elkaar slapen, echt een heel weekend spenderen met elkaar of elkaars vrienden ontmoeten. Dat als je dan bijvoorbeeld weer in Nederland bent, dat die persoon dan zijn best doet om je hier in Nederland weer echt beter te leren kennen in de normale vertrouwde omgeving van jullie. Dus dat het dan ook niet alleen maar thuis afspreken is, maar jullie nog steeds leuke dingen blijven doen. En als daar dus ook al seks was geweest tijdens die vakantie, omdat jullie elkaar zoveel zagen en jullie in een soort mooie romantische bubbel zaten, dat dan ook niet per se elke date hoeft thuis, of dat het daar dan alleen maar om draait. Nee, dus dat er een bepaald rationele rust in komt om het contact thuis weer rustig voor te zetten. Okay, dus je hoort veel nuances. Het is belangrijk omdat dit geen soort dogmatisch rechtlijnig verhaal is van ja, elke relatie moet precies zo tot stand komen, anders dan zit je niet op het relatiepad. Vandaar dat ik heel veel nuances aanbreng. Terug naar dat relationele momentum. Op een gegeven moment als je die relatiegerichte dates hebt gehad, kun je bij elkaar blijven slapen. Je gaat misschien een keer een weekendje weg. Je ontmoet op een gegeven moment elkaars vrienden. Je ontmoet misschien uiteindelijk elkaars familie. Je neemt elkaar mee naar een verjaardag. Dus daar zit een bepaalde opbouw in. En op een gegeven moment zit je het kerst bij elkaar. En uiteindelijk spreken jullie uit dat jullie een officieel relatie hebben met elkaar. Vaak is sommige relaties is dat een heel mooi moment. Andere mensen zijn er wat pragmatischer in. Er is ook geen goed of fout in. Kijk wat bij jullie past. Maar dat is wel heel belangrijk. Dat het echt uitgesproken wordt. Soms zit daarvoor nog een gesprek dat jullie in ieder geval exclusief met elkaar zijn. Dat ook echt uitgesproken wordt. In andere situaties is dat meer een soort aanname die jullie allebei hebben. Dat het niet echt uitgesproken wordt, maar jullie voelen wel van ja, het zou raar zijn als we nu nog iemand anders zouden zien. En tijdens dat je dat hele relatiepad bewandelt, en je het relationeel momentum, het passionele momentum laat ontvouwen, is er ook een derde element, en dat is emotioneel momentum. Waarbij jullie over tijd steeds meer gevoelens voor elkaar ontwikkelen en die ook tonen aan elkaar. Ook hier zie je dat soms op date 1 een man ook kan zeggen van, joh, je bent het helemaal, je bent zo'n fantastische vrouw en ik voel hier echt een zielsverwant connectie en noem maar op. En een maand later hoor je niks meer van hem. En dan hoor je vrouw vaak van, ja, maar hoe kan dat nou? Want hij toonde zoveel gevoelens aan me en ja, het leek allemaal, ik voelde me echt gezien, het was echt fantastisch en opeens sloeg het allemaal helemaal om. Als je dat hoort, dat soort dingen, vanaf date 1, is dat een groot signaal van het situatiepad. Omdat het vaak mannen zijn met een liefdesblauwdruk waarin ze acteren op wat ze op dat specifieke moment ervaren. Misschien zelfs sommige mannen het ook wel een beetje naar de mond praten om iets gedaan te krijgen bij je, om je bij je te houden, je goed te laten voelen. Hopelijk vind jij hen dan leuk. Wellicht willen ze een lustverhaal en zijn ze daarmee bezig. Maar waar het om gaat, is dat de intensiteit van de emoties die ze laten zien en hoe ver ze daar al in zijn, op basis van hoe goed ze jou kennen, eigenlijk niet matcht. Want ze kennen jou nog helemaal niet. Het is een eerste date. Hoe kun je dat nou zeggen? Je bent de vrouw van mijn dromen. Je bent helemaal. Je kent mij letterlijk nog niet. Even van mij uit mij gesproken, als ik een vrouw zou zijn op die date. Dus dat is een duidelijk signaal dat het waarschijnlijk het situatiepad is. Op het relatiepad durft iemand wel tegen je te zeggen van, echt een leuke vrouw. Of ik heb zin om je nog een keer te zien. Of na de date, ik vond het echt heel gezellig. En weet je, dus durf echt wel al wat complimentjes te geven. Of te laten weten dat ze je leuk vinden. Maar ze zijn niet gelijk verliefd. Ze hebben het niet gelijk over gevoelens. Of dat je de perfecte vrouw voor hen bent. Of wat dan ook. Nu, wanneer gebeurt dat dan wel? Nou, meestal zie je dat daar wel wat dates overheen gaan. Voordat mensen wat grotere complimenten gaan geven. Of gaan zeggen van, ik vind het eigenlijk wel echt heel leuk met je. En ik heb zin om bijvoorbeeld een weekend met je weg te gaan. Dus dat ze op zo'n manier zeggen. Of dat ze op een gegeven moment zeggen, ik begin wel echt gevoelens te krijgen. Of dat ze je bijnaampjes beginnen te geven. Zoals schat, of lieverd. Dat er wat meer hartjes verstuurd gaan worden. Dat ze attente berichtjes sturen. Dat je misschien een cadeautje krijgt. Dus er worden emoties getoond. Nu, het kan zo zijn dat iemand daar sneller is in dan jij. Schiet dan niet direct in de paniek van, oh shit, Matthijs had gezegd, als ze daar te snel mee zijn, is het situatiepad. Iemand die coachte bijvoorbeeld in Leven en Liefde, zij ontmoette een man en ze had een geschiedenis met dat mannen af konden haken en best wel wat dingen meegemaakt, waardoor ze rustig aan wilde doen in die verbinding. Eigenlijk aan de hand van onze coaching goed bij zichzelf wilde blijven. Die man voelde juist daardoor een gigantische diepe aantrekkingskracht en gevoelens bij haar. En merkte van, deze vrouw die vindt me leuk en heeft de emotionele volwassenheid om dit op een natuurlijke manier te laten ontstaan. Ze heeft geen haast, ze wordt niet onzeker. Ja, dat is heel aantrekkelijk. Hij kreeg gevoelens. En hij wist eigenlijk op een gegeven moment wel van, dit is volgens mij wel de vrouw voor mij. En hij vertelde aan haar van, ik wil je iets vertellen, namelijk, ik weet niet meer precies hoe die het zijn, maar de kern van de boodschap was dit. Ik merk dat ik echt gevoelens voor je heb en dat ik je heel leuk vind. En ik verwacht niet dat jij dat nu ook al voor mij hebt, want ik weet dat dit wellicht wat aan de vroege kant is. Maar ik wil eerlijk met je zijn, dit is wat ik voel en ik geniet van het contact. Punt. Hij ging er dan ook niet meer claimen, hij ging daar niet veranderen in het contact. Hij was gewoon open en eerlijk over wat hij voelde. Prachtig. En jij kan dit ook bij een man doen, als je dat merkt. En als je het spannend vindt, kun je zelf zeggen, en ergens vind ik het ook spannend om dit te zeggen, want ik hoop dat jij hetzelfde in staat. En als hij het nog niet zo tot op dat niveau weet, maar wel weet van, ik vind het wel echt heel leuk voor met je en voor je. Ik vind het heel leuk voor je dat je mij leuk vindt. Nee, ik vind het heel leuk met je en ik voel al wel wat en ik heb al wel gevoelens. En ik ben ook heel erg nieuwsgierig waar dit naartoe gaat. Misschien nog niet die gevoelens die jij hebt, maar ik sta er wel voor open. Ja, prima. Ga lekker door met het daten, want wellicht heeft hij iets meer tijd nodig. Maar vaak zul je zien dat als jij dat al voelt, en het komt echt vanuit vertrouwen en rust, niet vanuit angst en een onrustige liefdesblauwdruk, dat de ander daar meestal ook al is. Omdat je echt op je gevoelens kunt gaan vertrouwen dat als jij dat voelt en je dat relatiepad bewandelt, er passioneel momentum is, relationeel momentum is, emotioneel momentum is, en die gevoelens komen op een gegeven moment, dat het juist een mooi moment is om die te gaan delen. Eerlijk te zijn over wat je voelt. Dat is vaak het moment dat er dan ook officiële toewijding, commitment komt. En je die echt een stelletje gaan zijn. Wat nou als je dan één van die momentes hebt, maar die andere niet. Nou, bij een lustverhaal zie je meestal dat je heel veel passioneel momentum hebt, maar meestal geen emotioneel en helemaal geen relationeel momentum. Soms wel een beetje relationeel momentum, dat hij naar de sauna met je wil, of wel een weekendje weg wil. Want ja, een hotelletje en zo, dat brengt de romantiek, de lust wel op gang. Maar al die andere dingen waar we het over hebben, dat je steeds meer als stelletje gaat gedragen, vrienden ontmoeten en al die andere zaken, dat is er niet echt. Dus het is meestal vooral gebaseerd op passioneel momentum. Liefdesverhaal, daar komt vaak emotioneel momentum bij kijken. Prachtig. Maar daarbij ontbreekt het vaak weer aan relationeel momentum. Het is alsof je vastzit bij een soort bushalte van dat relatiepad. En die relatiebus die komt maar niet voorbij. Je zit daar vast. Het gaat maar niet verder. En bij het levensverhaal zie je dat daar dus relationeel momentum bij komt. Bovenop het passionele en het emotionele momentum. En dat jullie uiteindelijk ook een relatievisie ontwikkelen waar jullie allebei in geloven. Een verhaal gaan schrijven gebaseerd op, ja, hier geloof ik in en hier wil ik voor gaan. En dat is er ook voor nodig om die relatie op de lange termijn te laten werken. Want alleen gevoelens of alleen aantrekkingskracht is niet voldoende. Je wil vaardigheden ontwikkelen waarmee je een relatie kan laten slagen. Hoe je moeilijke gesprekken voert, hoe je met triggers omgaat. Maar ook hoe je meer plezier, liefde, vertrouwen in die relatie kan brengen. Niet door maar dingen te gaan toepassen om maar goed genoeg te zijn of om die relatie te laten werken. Maar omdat jij eigenschappen hebt ontwikkeld binnenin jezelf, waardoor dat automatisch tot uiting komt in die relatie. Dat is wat ik je van harte gun. En nogmaals, liefde is in de huidige moderne datingcultuur hartstikke vindbaar, hartstikke mogelijk. Of je nu 18 bent of 81. Ik heb vrouwen van beide leeftijden mogen coachen en in beide leeftijden gezien dat dat hartstikke goed mogelijk is. Enig wat je wellicht in de weg staat zijn oude overtuigingen, oude emotionele triggers in je liefdesblauwdruk, waardoor je het een beetje pessimistisch ziet, er niet in gelooft of jezelf elke keer verliest in allerlei contacten die niet goed voor je zijn of in onzekerheden, of noem het maar op. Maar dat is een onderwerp voor een andere podcast. Ik ga het hier nu lekker bij laten en ik hoop dat deze podcast je in ieder geval heel erg helpt om meer helderheid te creëren in jouw date, relatie en liefdesleven. Daar denk ik gewoon lekker bij laten. Behalve de vraag nog, mocht je zelf nog onderwerpen hebben waarvan je zoiets hebt van, ja, Thijs, dit is een vraag of dit is een onderwerp waar ik heel erg mee zit, laat me weten in de reacties. Daar kijk ik altijd naar en ik maak podcasts over onderwerpen die ik terugzie bij mensen die ik coach, maar ook terugkrijg van mensen op onze sociale media, op Instagram, of vragen die ik krijg. Dus laat me weten. Het helpt mij weer om te weten wat er speelt, wat de thema's zijn waar mensen op dit moment mee worstelen. En dan kan ik iedereen zo goed mogelijk helpen. Dankjewel voor het luisteren. Tot in de volgende podcast. Ciao, ciao.